Westervuut is een beetje, ja, het is wel een watervogel. Ja, je kan zeggen een gewone watervogel, maar net wat anders. Een beetje een vreemde vogel, een uitzonderlijke vogel. Hij vliegt als andere vogels, hij zwemt als andere watervogels. Maar hij doet net iets wat anders dan andere vogels, wat die niet kunnen doen. Tijdens het broedseizoen of het paarseizoen maken zij reclame voor zichzelf. Door middel van een bepaalde ceremonie. Dan heb je, dat noem je ook wel de haastenceremonie of de waterdans of de race of rennen. En het is een ceremonie meestal om indruk te maken op vrouwtjes bij het paarseizoen. Wanneer twee mannetjes om een vrouwtjesfuut vechten of in ieder geval aandacht proberen te trekken, dan ontstaat, en het vrouwtje geeft daar een beetje respons op, dan ontstaat er een competitie tussen de twee mannetjes. Die vogels die heffen dan, die doen een vleugels echt naar achteren zo, met de kop naar voren en stijf naar voren. En dan rennen ze met gebogen kop tientallen meters over het water heen. Om dat vrouwtje te winnen. Ze kunnen over het water lopen of rennen door hun grote zwemvliezen die ze hebben. Maar ook omdat ze zo'n 20 passnelheid hebben van 20 keer per seconde. Nou, er zijn niet veel beesten die dat kunnen, over het water lopen. Zeker niet als je 2 kilo weegt. Laat staan mensen. Behalve dan de mensen die wij lezen in Matteüs 14 en daar gaan we over lezen. Het is een bekend gedeelte. Allemaal wel eens gelopen. Maar waar we vandaag misschien weer nieuwe inzichtjes uit mogen halen. En hopelijk ook verandering in ons geloofsleven. Dus we lezen Matteüs 14, vers 23 tot 32. Ik heb het niet voor u uitgewerkt op het scherm. Dus pak je Bijbel erbij. Ook als je thuis bent, pak je Bijbeltje erbij. En dan gaan we lezen vanaf vers 23 van hoofdstuk 14. En toen hij de menigte weggestuurd had, dat is Jezus, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond geworden was, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakte zij in verwarring en zeiden: het is een spook. En ze schreeuwden van angst, maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei: Heere, als u het bent, geef me dan bevel over het water naar u toe te komen. En Jezus zei: kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Het gaat mij bijzonder ook in vandaag over de tekst, vers 28 en 29. Petrus antwoordde hem en zei: Heere, als u het bent, geef me dan bevel over het water naar u toe te komen. En hij zei: kom. En Petrus daalde af uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Hij zei: kom. En Petrus daalde af uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Hij zei: kom. En Petrus staalde af uit de boot en liep op het water om bij Jezus te komen. Het thema Kinderboekenweek is deze week en het thema daar is worden wat je wil. Vandaag gaat het meer over worden wat hij wil. En hij wil dat je een uitzonderlijke vogel bent. Er zijn heel veel woorden in de Bijbel die ons beschrijven. Mensen die Jezus hebben aangenomen, die beschrijven de Bijbel. En geen enkel woord daarvoor wordt beschreven als normaal. Zo van, als je kind van God bent, ben je normaal. Geen enkel woord gaat erover. Er worden woorden gebruikt als, je bent het zout, je bent het licht, je bent koninklijk, je bent gezegend, je bent gezalfd. Je bent geliefd, je bent opnieuw geboren. Allemaal woorden om ons te beschrijven wie wij zijn. Maar waarom vraag je dan af, waarom beschrijft de Heer ons zo als ik dat al ben? Waarom moet mij dat dan verteld worden? Misschien is dat iets omdat een geestelijke waarheid ons wordt toegedicht, maar dat het niet gelijk betekent dat we dat ook als onze persoonlijke ervaring aannemen. Ja? Dus wij weten wat we mogen zijn, maar onze ervaring is niet in lijn met wie het woord zegt dat we zijn. Dat we wel uitzonderlijk zijn, maar het niet worden. Je bent een vogel, maar geen uitzonderlijke vogel. Een vreemde vogel. Salomo zegt in een van zijn wijze spreuken, hij zegt, want als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij. We leven dan vanuit hoe wij onszelf zien. En vanuit hoe wij onszelf zien, gaan wij handelen, gaan wij wandelen, gaan wij leven. In plaats van hoe God ons ziet. Als de verspieders het beloofde land ingaan, dan verkennen zij het land en dan komen ze onder andere die enorme reuzen tegen. En dan zeggen ze daarbij hoe zij zichzelf zien. In nummer 13. Dan zeggen ze, wij waren als sprinkhanen in hun ogen. Dus zij gingen handelen en leven vanuit de gedachte wie zij dachten dat ze waren, namelijk sprinkhanen. Gevolg was dat zij geen gevolg gaven aan wat God met hun voor had, wat God wilde dat ze worden. En 40 jaar lang vervolgens dwalen door de woestijn. Terwijl Paulus ons oproept, wordt hernieuwd, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat je mag weten wat de wil van God is. Dat wij onszelf mogen gaan zien en daardoor hoe hij ons ziet en daardoor kunnen gaan wandelen hoe hij wil dat we wandelen, dat wij worden zoals hij wil. Een uitzonderlijke vogel. En als wij met de Heer wandelen, gebeuren er soms uitzonderlijke dingen. Dingen die het normale overstijgen. God is een God die het uitzonderlijke wil doen. Jezus is daarvan de ultieme uitzondering. Er is niemand die 3 dagen in het graf ligt, dood is en op de 3e dag opstaat. Het is de ultieme uitzondering. Maar zo kan ook de Heer in ons leven iets uitzonderlijks doen. Dat wil zeggen dat de normale gang van zaken geen indicatie is van onze toekomstige mogelijkheden. We kunnen niet in een hokje worden gestopt, want we hebben een God van het uitzonderlijke. De Heer kan naar ons verleden kijken en zeggen, dat verleden voor jou heeft niks te maken met jouw toekomst. Want ik ga wat uitzonderlijks doen. En dat uitzonderlijke toont zich in hoe we ergens uitkomen, denk ik. We kunnen door precies dezelfde omstandigheden gaan als andere mensen, maar we komen er anders uit. Niet normaal. Het verschil is niet dat we ergens niet doorheen gaan. Het verschil is dat we er niet hetzelfde uitkomen. Hoe we eruit komen wordt niet bepaald door wat er normaal gesproken zou gebeuren. Het wordt niet gelimiteerd door wat er normaal zou zijn. Het houdt ons niet gevangen in het normale, want we hebben een God van het uitzonderlijke. En wij kunnen daar deel van zijn. We mogen een uitzonderlijke vogel zijn. De meeste mensen die in een leeuwenkuil worden geworpen met hongerige leeuwen, komen daar niet levend uit. Maar Daniel, hij had geen schrammetje. Uitzonderlijk. Normaal gesproken krijgen vrouwen van over de 90 geen baby's meer. En mijn moeder is daar maar wat blij om. Maar Sarah baarde Abraham een zoon in haar ouderdom. God is een God van het uitzonderlijke. Als je een enquête onder 1000 mensen zou houden met de vraag, denk je dat een hele dikke, stevige muur omver geblazen kan worden met trompetten en gejuich? Zal niemand zeggen, tuurlijk. Nee, maar bij Jozua gebeurde het, want God is uitzonderlijk. Als iemand tegenover een man staat van 3 meter lang, die heel zijn leven in de legeropleiding is geweest, heeft gevochten, zijn harnas aan heeft, bepanterd, gekleed zo en met wapens. En je vraagt dan aan iemand, zou je hem kunnen doden met een steentje? Zij zegt, nee, doe niet zo gek man. Maar David deed het. Want we hebben een God van het uitzonderlijke. Dode mensen komen niet na 3 dagen weer uit het graf. Maar we hebben een God van het uitzonderlijk. En diezelfde God is hetzelfde gister, heden en tot in eeuwigheid. En degene die deze waarheid kunnen aannemen, dat God uitzonderlijke dingen wil doen, niet als iets van, dat begrijp ik als concept, van ja, ik weet dat God wel uitzonderlijke dingen kan doen, maar dat je het als waarheid omarmt, God kan echt uitzonderlijke dingen doen, dat zijn de mensen die uitzonderlijke vogels worden. Uitzonderlijke mannen en vrouwen, van wie jij en ik er eentje mag zijn. Vogels die over het water kunnen lopen. En we zien in de Bijbel genoeg mensen lopen. We zien in Genesis al dat God zelf door de hof van Gethsemane, of de hof van Eden loopt. En Adam en Eva ontmoet. We zien Enoch wandelen met God. We zien Abraham lopen naar de berg Moria met zijn zoon Isaac in gehoorzaamheid. Hij loopt de berg op. We zien Mozes lopen over droge grond door de zee. We zien Jozua lopen om een stad heen met een uitzonderlijk resultaat. We zien de discipelen lopen naar Emmaus en met een uitzonderlijke ontmoeting. Maar in Matteüs 14 zien we twee mensen niet alleen lopen, maar lopen op water. En vlak hiervoor heeft Jezus nog een wonder verricht. Hij heeft een hele menigte van pakweg 10.000 mensen, heeft hij nog gevoed met 2 visjes... en 5 broodjes. En iedereen werd verzadigd. En dan stuurt hij zijn discipelen weg. Zeggen jullie maar vast naar de overkant van het meer. Terwijl hij zelf de berg op gaat. En in gesprek gaat met zijn vader. Dat de discipelen het water op gaan en vertrekken met de boot zal rond 6 zijn geweest in de avond. Het was nog niet donker geworden. En ze gaan het schip in, maar het zat erg tegen. De wind werd steeds sterker, de wind was tegen. Ze hadden grote moeite om er tegenin te komen, roeien, zeilen, ik weet niet wat ze deden. Maar de wind was zo sterk dat midden in de nacht, in de 4e nachtwaken, zegt het woord, dat is rond 4 uur 's morgens, oftewel 10 uur later, 10 uur zijn ze al aan het zwoegen op de zee, dan komt Jezus naar hen toe, lopend over het water. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden, het is een spook. En zij schreeuwden van angst. Verwarring was bij hun aanwezig. Verwarring, wat is dit? Ze herkenden hem niet. En dachten dat het een spook was. In het Grieks het woord fantasma. Het is een fantasie die ik niet kan geloven. Ik weet niet wat hier gebeurt. En dan heb je als discipel heb je jarenlang met Jezus gewandeld. Je hebt bij hem gezeten, naar hem geluisterd, gekeken naar hem, gezien wat hij deed, wonderen gezien doen. Vlak hiervoor nog een wonder meegemaakt. En nu zijn ze helemaal in de war. Als er een storm heerst in je leven, in jouw leven, dan ervaar je de Heer anders dan normaal. Je denkt hem te kennen, maar in stormen kan je in de war zijn over hoe hij is, wie hij is, wat hij doet. In een storm kan je in verwarring zijn en dat je achteraf zegt, oh, het was de Heer. Dat er dingen in je leven gaande zijn die je niet begrijpt en soms ook niet eerlijk vindt. Waarom gebeurt mij dit? En er ontstaat verwarring in je geloof. En dat je achteraf zegt, oh, het was de Heer. Ik herkende hem niet. Dat er spanning ontstaat in je relatie en dat Jezus gewoon even niet meer wordt herkend. Maar dat je achteraf de zegeningen ziet die het heeft gegeven, dat je kan zeggen, oh, het was de Heer. In stormen ziet Jezus er soms anders uit. Omdat onze blik wordt vervormd door de tegenwind, maar het zou best wel eens kunnen zijn dat hij op dat moment in jouw leven rondspookt. En dan roept Petrus, Heren, als u het bent, geef me dan bevel over het water naar u toe te komen. En Jezus zei, kom. Heren, als u het bent, geef me dan bevel over het water naar u toe te komen. En hij zei, kom. Dat was alles wat Jezus zei. Kom. Jezus zei niet tegen Petrus, wat je moet doen, ik zou aan de loefzijde van het schip uitstappen, want daar is de golfslag minder. Ik zou wel met twee voeten tegelijk op het water staan, want één voet heb je kans dat er gelijk erin zakt. Dus twee voeten tegelijk. En dan zou ik, als ik jou was, ook een passnelheid van 20 keer per seconde doen. Want dan haal je het wel, denk ik. Nee, het enige wat hij zei was, kom. Dat is het. Wij willen graag weten, hoe lang moet ik lopen? Hoe moet ik het doen? Hoe lang gaat het duren? Hoe gaat het aflopen? Geef me wat meer instructies. Maar misschien moeten we het leren om gewoon te gaan op het woord. Kom. Te gaan op de dingen die je hebt doorgekregen van hem. En erop vertrouwen dat je wel meer informatie krijgt als de weg zich verder vervolgt. Je krijgt wat hij vindt dat je nodig hebt. En niet wat jij zo graag zou willen hebben. En dan stapt Petrus uit de boot. En dat doet hij niet omdat het gaaf is om over water te lopen. Dat heeft nog niemand gedaan. Ik ga het doen. Kijk eens even. Hij doet het niet vanuit ambitie of moet je mij eens even zien. Even mijn ego strelen, wat geweldig ik ben. Hij doet het niet voor iets groots. Maar hij doet het, vers 29. Petrus daalde af uit het schip, liep op het water om bij Jezus te komen. Dat was de reden. Hij wilde bij Jezus komen. Het hier gebruikte woord betekent zelfs te gaan om iemand te volgen. Dat was wat Petrus deed, dat was wat zijn voornemen was. Hij wilde Jezus volgen. Ik zou kunnen denken dat ik graag het woord breng, omdat het mij meer aanzien geeft in de gemeente. En mensen zeggen, oh Frits, oh, geweldig. Oh, wow. En het maakt mij belangrijker. Maar ik zou het moeten doen alleen maar om dichter bij Jezus te komen. Je kan in de zangdienst geweldig meezingen, geweldig meespelen. Je gitaar en keyboardspel is allemaal geweldig en je zang hoort. Plah. En je zou het kunnen doen omdat je denkt van dan mag ik erbij horen, dan kan ik ook iets doen. En vinden mijn mensen ook mooi en geweldig. Maar de enige reden waarom je ook hier zingt en speelt is om dichter bij Jezus te komen. Om ons dichter bij Jezus te laten komen. Niet vanuit je ego, maar vanuit je hart. Of zoals Jezus zelf zegt, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Je kan van alles doen in de gemeente. Of zelfs daarbuiten, buiten de gemeente. Om beter over te komen, om misschien je minderwaardigheidscomplex misschien wat op te lossen. Maar het zou allemaal moeten zijn om dichter bij Jezus te willen zijn. Doe wat je doet om dichter bij hem te mogen zijn. Met de belofte dat als je nadert tot hem, nadat hij tot jou. Ik wil dichter bij Jezus zijn, dan komt Jezus dichter bij jou. Maar Petrus is wel de enige die uit de boot stapt. De andere 11 blijven zitten waar ze zitten en verroeren zich niet. En in de boot blijven zitten is oké. Maar niet voor Petrus. Hij is die uitzonderlijke vogel. Hij is niet beter dan die anderen. Hij is niet heiliger dan die anderen. Hij is anders. En wat hij doet is zijn keuze niet te laten bepalen door wat de andere 11 doen, maar wat hij in zijn hart heeft. Zijn keuze wordt niet bepaald door de meerderheid, maar door zijn eigen gedrevenheid en verlangen, ik wil bij Jezus zijn. En soms moeten wij, jij en ik, ook keuzes maken gebaseerd op wat de Heer verlangt, en niet wat de meerderheid van de mensen doet. Worden wat hij wil. En soms ben jij de enige die in de boot blijft zitten. Soms ben jij de enige op je werk die ergens net anders instaat. Soms ben jij de enige in je buurt die net een andere mening heeft en dat mag uitspreken. Soms ben jij de enige in je familie misschien die net andere keuzes maakt. Soms ben jij de enige misschien in je vriendenkring die tegen de stroom ingaat, niet met de meerderheid meegaat, maar andere richting gaat vanwege je geloof. Soms ben jij de enige. En toch denk ik dat Petrus daar in die spanning zat. Niet alleen de spanning, ga ik uit die boot stappen, Maar ook de spanning naar die andere 11 die in de boot blijven. Wat zullen ze wel niet denken? Kijk, ze praten al met elkaar, zie je? Wat zegt ze over mij? Een vervreemde, verbaasde blik. Kijk eens naar Petrus. Wat ga jij nou doen? De spanning om aan de ene kant bij die andere te willen blijven. Tegelijkertijd je eigen keuze te maken wat de Heer van je verlangt. Ga ik eruit of blijf ik bij hun? Je wil niet vreemd overkomen, maar tegelijkertijd word je innerlijk gedrongen om die stap te doen. Je voelt je verbonden met die andere 11. Maar toch, voor het goede vriendengevoel wil je wel bij hun blijven, want ja, het zijn toch je maten. Maar de drang ligt ergens anders. En Petrus doet het. Hij stapt over zichzelf heen, over de rand van de boot. En wat er in de grondtekst staat, is dat Petrus afdaalde uit de boot. En die boten waren toen niet echt klein. Je ziet soms hele kleine bootjes, maar die boten waren echt niet klein. 12 man konden er makkelijk in. De vis kon er ook nog bij. En Jezus lag zelfs op een gegeven moment te slapen voorin. Dus je moest echt jezelf over die rand van die boot naar beneden laten zakken op het water. Petrus moest zijn ego achterlaten om over zijn eigen ego heen te stappen. Over de schaamte heen te stappen. En dan is de enige manier afdalen. Nederigheid. Je te vernederen voor de Heer. Nederigheid die altijd in strijd gaat met trots. Moet je dit doen? Geen stappen durven te maken in geloof omdat je je schaamt of dat je zegt ik kan dit niet of dit is niks voor mij. Als je dat zegt is in feite een vorm van trots. In plaats van nederig te zijn om te doen wat de Heer wil dat je doet. Om te worden wie Hij wil dat je wordt. Een uitzonderlijke vogel. En dat ben jij ook. Stap over die rand. En dat hoeft niet te betekenen dat je andere dingen doet, maar dat je dingen anders doet. Zoals iedereen kan lopen, maar Petrus liep op het water. Maar dan komt het moment wat wij al wisten, maar Petrus nog niet. Hè? In vers 30. Maar toen hij de sterke wind zag, werd hij bevreesd en begon te zinken en schreeuwde, Heere, red mij. Waar Petrus in eerste instantie gefocust was, ik wil bij Jezus komen, verliest hij nu de focus doordat hij de wind ziet. Wind kan je niet zien. Wind kan je voelen, wind kan je misschien horen. Maar je kan alleen de effecten zien van wat wind doet. En Petrus ziet het effect. Hij ziet de golven. Hij ziet misschien die boot heen en weer geschud worden met die 11 discipelen erin. En de effecten van de wind, alles wat hij om zich heen ziet, leidt hem af van zijn doel om dicht bij Jezus te komen. Maar dat is waar we altijd rekening mee zullen moeten houden. Als wij dichter bij Jezus willen komen, komt er storm. Storm in je relatie, storm op je werk, storm in je familie. De vraag is niet of er wind opsteekt. De vraag is, kan je blijven lopen in de wind? We hebben meer nodig dan alleen geloof. Zelfs meer nodig dan een sterk geloof. Wat je nodig hebt is een volhardend geloof. Geloof dat dwars door de wind staande blijft. Net zoals dat huis, gebouwd op de rots, dat blijft staan. Kan ik blijven lopen in die wind, ondanks dat de tranen over mijn wangen biggelen? Kan ik blijven lopen in de wind, ondanks verwarring in wat er allemaal om me heen gebeurt? Kan ik blijven lopen in de wind, ondanks misschien ontmoediging, teleurstelling, dingen die ik ervaar? Kan ik blijven lopen in de wind, ondanks dat de omstandigheden mij proberen omver te werpen? Kan ik blijven lopen? We mogen blijven lopen in de wind, blijven bidden in de wind, blijven geloven in de wind, blijven zien op Jezus in die wind en ervaren dat ondanks die wind dat we dichter bij Jezus komen en Jezus dichter bij ons. En Petrus begon te zinken en schreeuwde, Heere, red mij. Elke uitzonderlijke vogel zal een keer zinken. Ook de westerse fuut, die na een meter of 20 over het water te hebben gelopen, zinkt op een gegeven moment weer in het water, maar hij geeft niet op. Elke uitzonderlijke vogel gaat een keer onderuit. Daar hoeven we ons niet voor te schamen, het is een onderdeel van een uitzonderlijke vogel zijn. Het is niet normaal. Maar het is ook omdat God je op dat moment de dingen niet alleen wil laten doen. Hij wil deel zijn van jouw uitzonderlijke gebeurtenis. En als wij zinken, betekent dat niet dat we dat stilzwijgen moeten ondergaan. Van nou, het is mijn lot, ik zie het wel allemaal. Petrus onderging het niet, hij schreeuwde het uit. En niet naar die 11 man in de boot. Van jongens, ik verga, help, kom met die boot dichtbij. Nee, hij schreeuwde naar die ene man van wie hij wist hij kan redding geven. En hij schreeuwde het uit naar Jezus zelf. Het uitschreeuwen naar de Heer, dat mag. Niet hier. Niet hier. Niet schreeuwen. Het mag. De mannen die rond de muren van Jericho liepen op de 7e dag, toen ze het bazuingeschal hoorden, hieven zij een luid gejuich aan, staat er. En de muur stortte in. Twee blinden die aan de weg zitten, die riepen naar Jezus, Heere, Zoon van David, red ons, ontferm u over ons. En toen de mensen zeiden om hem heen van, ze moeten wel zwijgen, toen riepen ze nog harder. En Jezus stond stil en genas hun. Schreeuwen naar Jezus mag. Je mag uitroepen naar hem in je nood. Sterker nog, je moet het uitschreeuwen naar hem in je nood. En dan gaat het eigenlijk niet eens om het te schreeuwen, maar schreeuwen als uiting van je geloof in hem die jou kan helpen. Dat was de gebeurtenis van Petrus op het water. Hieruit hebben we 8 dingen mogen halen. 7 is een getal van volheid in de Bijbel. 8 is het getal van het uitzonderlijke. Daarom heb ik er 8 punten uitgehaald. Het eerste punt was, als je het samenvat, die uitzonderlijke vogel, dat ben jij. Door het geloof in Jezus. Wij zijn helemaal anders. Wij zijn niet van de wereld, maar vernieuwd in ons denken. Omarm dat als waarheid. Weet van wie je bent en hoe hij je ziet. Je bent een uitzonderlijke vogel. Het tweede was, in een storm ervaar je de Heer anders dan normaal. In stormen kan je in de war zijn over wie hij is of hoe hij is. In een storm kan je in verwarring zijn, maar dat je achteraf zegt, het was de Heer. Het derde was, we mogen leren om te gaan op het minimale wat je hebt doorgekregen. En erop te vertrouwen dat gaandeweg de Heer wel met je is en je meer informatie geeft. Het vierde was, doe wat je doet om dichter bij hem te komen, niet voor eigen gewin, maar om dichter bij hem te komen. Met de belofte dat als je dichter bij hem komt, dat hij zich naar jou toe beweegt. Het vijfde was, soms moeten wij keuzes maken gebaseerd op wat de Heer verlangt en niet wat de meerderheid vraagt of doet. Uitzonderlijk durven zijn. Het zesde was, de enige manier om over je schaamte heen te stappen is door af te dalen. Je te vernederen voor hem. Niet je trots in de weg laten staan voor de dingen die hij wil. Nederigheid die altijd in strijd is met trots. Maar ondanks dat gewoon over die schaamte heen stappen. En zeg, Heer, als u dit wil, dan word ik wat u wil dat ik word. Het zevende was, als we dichter bij Jezus willen komen, zal er storm komen in je leven. Maar de vraag is niet of de wind opsteekt. De vraag is, kan je blijven lopen? Kan je blijven lopen in de wind met een volhardend geloof dat dwars door alles in die wind staat? En het laatste was, elke uitzonderlijke vogel zinkt een keertje. Er komt een moment in je leven dat je moet beamen van, ik ben afhankelijk van hem. Hij moet mij redden en ik wil het uitschreeuwen naar God, want ik zink. En hij pakt je vast en redt je. Ik wil bidden met ons voor moed om die uitzonderlijke vogel te zijn. Om datgene wat de Bijbel al over jou zegt, om dat te willen worden. om te durven doen wat de Heer van je vraagt. Ja, het voelt veiliger in een boot. Het is bekend. Het is comfort. Het is lekker. Maar lopen op het water brengt je dichter bij Hem. Durf dat. Zullen we daarvoor bidden? Vader, zo laat u ons uitzonderlijke verhalen, gebeurtenissen in uw woord achter. Gebeurtenissen om ons aan te spiegelen. Gebeurtenissen waardoor u ons weer toont hoe uitzonderlijk u bent en hoe uitzonderlijk wij mogen zijn. En u wilt ons gebruiken om te worden wat u wilt dat wij zijn. U spreekt het over ons uit. U noemt ons geheiligd, gezalfd, koninklijk en bijzonder iemand anders. Vergeef ons, Heer, als we dat allemaal een keer ook weer niet zijn. Dat we in die boot blijven, heen en weer geschommeld door de omstandigheden. Dat u ons vandaag weer oproept, durf je te zijn en durf je te worden, durf je te doen wat ik vraag om te doen. Kom, kom. Hou vol. En zo dank u, Heer, dat we daarvoor mogen bidden, voor die moed, voor die durf. Om ondanks wat alle andere mensen doen, anders te doen. Gesterkt door u, wetende dat wat er ook gebeurt, ook als we zinken en het verkeerd gaat, dat u daar bent om ons op te vangen. U strekt altijd uw hand weer naar ons uit, omdat u zo dichtbij bent. Dus we danken u voor uw grootheid, voor uw goedheid, voor uw woord. En dat we zo deze week die woorden weer mogen overdenken. Geleid door uw geest, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.